Zo, hartelijke dank voor de uitnodiging dat ik hier mag spreken tot eer en glorie van Jezus onze Heiland. Als ik niet luid genoeg praat, dan steek je maar gewoon je hand in de lucht. Het is ook zo, ik kan luider praten, maar mijn dialect kan ik moeilijk veranderen. Dus eerst en vooral, toch een grote proficiat voor die uitnodiging. Ik vond dat zo mooi, met die wereldbouw. Ik weet dat het de broer is van Peter die dat gemaakt heeft, maar wel, ik vind dat heel knap. Ik zal hem niet weggooien, ik zal hem wel een souvenir. Ik dank ook in feite Scott. Er waren twee onderwerpen, ik heb mogen kiezen. En bedankt Scott, ik ben heel gelukkig. Nogmaals, ik dacht aan Abraham en Lot. Ja. Ik zei, ja, dank u wel. Het is eigenlijk een heel mooi onderwerp waar we allemaal mee te maken hebben. Want wanneer we in feite buiten gaan of we gaan een activiteit invullen, dan heeft het altijd te maken met de maatschappij. Ik maak ook de groetjes over van mijn broeder en zuster uit Knokke-Heist. Die zijn hier niet mee, om reden dat ze op reis zijn. Maar ik zal die boodschap een keer herhalen, volgende week aan hen. Want het is eigenlijk een mooie boodschap, een goede boodschap. En ik hoop dat we er allemaal profijt uit trekken, ter ere van Jezus. Ik zal kort mijzelf een keer voorstellen. Ik ben Willy de Grote. Ik ben van het bouwjaar 1952. Ik heb een lieve vrouw, Christine, die hier mee is. Ik heb drie dochters, lieve dochters, en drie schoonzoons. Vijf kleinkinderen. En ik ben ongeveer 37 jaar in de gemeente van Christus. Ik zal het daarmee laten. De maatschappij, ja, die verandert ontzettend snel. Ik ben soms verwonderd, hetgeen dat vandaag modern is, is morgen ouderwets. Wat de zekerheid dat wij in feite Jezus Christus kennen. Jezus Christus is gisteren, heden en altijd dezelfde. Hebreeën hoofdstuk 13. Wat een zegen. Hetgeen wij weten, hetgeen wij leren, dat blijft in de eeuwigheid. Maar de maatschappij die verandert voortdurend. De mode verandert ook voortdurend. Als je nu kijkt naar eetgewoon, die veranderen ook. Alles verandert. De auto's veranderen. Kijk in de maatschappij, gelijk wat er is in de maatschappij verandert. Maar nogmaals, een geluk, Jezus Christus is gisteren, heden, dezelfde, tot in eeuwigheid. Ik weet niet of er iemand weet welke vers er achter die vers komt. Jezus is heden, gisteren en altijd dezelfde tot in de eeuwigheid. Dat is een hele mooie vers. Weet u
het?
Dat zal ik hem lezen. Laat u niet medeslepen door allerlei vreemde leringen. En dat is eigenlijk een prachtige SOS bericht aan ons gericht. En ik vind dat eigenlijk echt iets dat ik tracht in mijn geest te deponeren als ik deelneem aan de maatschappij. De moderniteit is enorm op zichzelf gericht. En heeft geen tijd voor niets. Niet tegenstaande dat we in feite nu nog 38 uur werken. Ik heb er in mijn leven altijd plus minus 55 à 60 gewerkt, maar mijn vader werd er de 75. Maar mijn vader had eigenlijk altijd nog tijd om eigenlijk met de mensen te praten. De maatschappij is heel veranderd. Niet tegenstaande de mensen zo weinig moeten werken, er is eigenlijk zeer weinig tijd. En dat is in feite spijtig. Door wat komt dat eigenlijk allemaal? Wel, ik denk... Het is in feite begonnen met de televisie. De kerkverlating. De kerken liepen leeg met de tv. En nu in de moderne tijd is er nog iets bijgekomen, dat is internet. Ja, de mensen zijn allemaal in feite via internet verbonden met elkaar. Maar eigenlijk, het is allemaal eigenlijk een contact die eigenlijk meer oppervlakkig is dan eigenlijk van face to face. En dat is in feite een beetje spijtig aan de maatschappij. Ik zie soms op internet of op Facebook, ik heb 3000 vrienden. Ja. 3000, ja. Je kan dat veranderen in 30.000 ook. Ik denk dat je 1, 2 of 3 vrienden hebt in je leven, ja, dat dat al iets bijzonders is. Maar je moet er altijd op uit zijn om in feite die vierde vriend te maken, die vijfde vriend, die zesde vriend. Want dat is heel belangrijk. We mogen ook vriendinnen zijn. We zijn eigenlijk in een wereld gekomen die ons in feite van God weghaalt via de moderne maatschappij. He, via eigenlijk al die digitale gebeuren. Het is onvoorstelbaar. Het is altijd maar in feite afleiding en verleiding halen de mensen weg van God. Ik vraag me af in de toekomst, ik vraag me af dat er nu vandaag in feite nog mensen bereid zullen zijn om een half uurtje maar in de Bijbel te lezen. Ik denk dat ze dat niet meer kunnen. In een gewoon boek in de Bijbel. Het is allemaal in feite beeldmateriaal, beeldmateriaal, beeldmateriaal. En denk een keer aan het eerste gebod van God. Je zult God liefhebben boven alles en je naaste gelijk jezelf. En het tweede direct is in feite dat we geen beelden mogen aanbidden. En zijn dat niet de moderne beelden? Is dat niet hetzelfde of die beelden in de tijd van Mozes? Dat vraag ik me af. Alles is goed. Maar, in feite, we moeten ook opletten. In de Bijbel staat er iets. Alles is in feite geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Ik geef altijd het voorbeeldje. Je hebt eigenlijk een mes. Je kan daarmee eten, maar je kan er ook iemand mee doodsteken. Wel, dat Facebook gebeuren, de computer, internet, dat is zeer, zeer goed als het goed gebruikt wordt. Maar nogmaals, tracht dat toch te doseren. Je kan het gebruiken om een mooie les te maken. Het is fantastisch. Vroeger was dat op een oude tikmachine die veel lawaai maakte. Maar nu gaat dat allemaal. Je kan het deponeren, je kan het uithalen. Je hebt in feite. Vroeger had ik een concordantie. En wel, ik moest altijd maar bladeren, dit en nu. Het gaat allemaal ogenblikkelijk. Daarvoor is dat fantastisch. Maar, nogmaals, houd daar rekening mee. In de wereld is er in feite, zoals ik zeg, veel verleiding en afleiding. Dat zijn twee woorden die goed op elkaar gelinken. Maar er is hulp voor hen die worden verleid. De Bijbel heeft ons een enorme hulp. In 1 Korintiërs hoofdstuk 10 vers 13 hebben we de belofte van God. Hij hebt geen bovenmenselijke verzoeking doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij er tegen bestand zijt. Dus dat is de belofte van God. En het woordje dat ik in het rood heb onderstreept, is in feite uitkomst. Voor ons is er soms geen uitkomst. Maar God zegt, ik heb een uitkomst. Voor onze moeilijkheden. En dat is de belofte van God. En dat is de belofte dat we ook moeten in onze geest richten. Ook al is het niet mogelijk, voor God is het mogelijk. In Hebreeën hoofdstuk 4, vers 10. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. Dus te gelegener tijd. En het woordje dat ik ook eigenlijk onderstreept heb in het rood is hulp. We kunnen hulp krijgen van God. Maar wat moeten we daarvoor doen? We moeten in feite met vrijmoedigheid eigenlijk gaan naar de troon der genade. Er is actie van ons verwacht van God. Als wij niet naar God gaan, kan God moeilijk naar ons komen. Hij tracht het wel te doen, maar wij moeten die deur open doen. Wat is er eigenlijk verleidelijk? ga dat een keer kort resumeren. Het wat verleidelijk is, ten eerste de begeerte van het vlees. En laat ons het zeggen zoals het is, je moet maar denken naar seks. Dat is eigenlijk een aantrekking in de moderne wereld. De kleine hasjes, die hebben eigenlijk de smartphones, hebben maar te tikken en het staat erop. Al hetgeen dat ze willen. Vroeger was het veel moeilijker. Het gebeurde ook. Denk aan koning David en Bathsheba. Dat is in feite de beheerte van het vlees. Dat is eigenlijk iets dat heel verleidelijk is. Wat is er nog verleidelijk? Geld. Er zijn heel veel mensen die hun geloof verliezen door het geld. Waarom? Omdat ze altijd maar meer aandacht schenken om rijker te worden en te amuseren dan aan het woord van God. Weet je, broeders en zusters, dat er in de Bijbel staat dat de grootste zonde is, de wortel van al het kwaad is de geldzucht. En ik vind dat altijd, de Bijbel is zo ingenieus, er staat niet de wortel van alle kwaad is geld, nee, er staat de geldzucht. Van geld op zichzelf is niet verkeerd als het goed gebruikt wordt. Het kan gebruikt worden tot meerdere glorie van God. Wat hebben we dan nog? Die heel verleidelijk is, de hoogmoed. En er zijn heel veel mensen van in de sokkel gevallen door de hoogmoed. Denk bijvoorbeeld aan, koning Herodes. Die heeft ooit een keer in Handelingen 12, denk ik, een speech gedaan. En hij zegt, kijk, ze zijn dat is van geen mens, dat is van God. En wat is er gebeurd? En dan wel de scheer heeft hem in feite geslegen. En hij is in een ogenblik opgegeten door de worms. Handelingen hoofdstuk 12. Dat is hoogmoed. En er is er dan nog eentje. Die zeer verleidelijk is, dus macht. En Christus heeft duidelijk gezegd tegen zijn discipelen: je weet dat de regeerders macht hebben, maar zo zal het onder u niet zijn. Want wij moeten eigenlijk dienstbaar zijn tegenover onze medemens. Dat is de vier dingen waar we in feite heel moeten voor oppassen dat we eigenlijk ons daar niet aan bezondigen. Weet u dat in feite de zonde is eigenlijk nooit vrijblijvend. Als je zonde doet, dan ga je er altijd vele mensen in betrekken. Denk nu bijvoorbeeld aan koning David. Koning David, die heeft gezondigd met Bathsheba, en wat heeft God gezegd? Het zwaard zal van uw huis nimmer meer wijken. En dat is ook gebeurd geweest. Dan moet je een keer de geschiedenis lezen. Zelfs van zijn zoon Salomo. En je is in feite geëindigd met de afgoderij en met vele, vele, vele vrouwen. Zijn drie zoons, die zijn alle drie omgekomen door het zwaard. Ze hebben in feite gehoereerd, niet in het verborgen, maar in het openbaar. Dus altijd maar meer verleiding naar de zonde. In de Bijbel staat er in het Lucas evangelie, het is onmogelijk, onmogelijk, dat er geen verleidingen komen. Maar wie? Hem, door wie ze komen. Dus we hebben allemaal een enorme verantwoordelijkheid. Als we omgaan met kinderen, met ouderen, met de maatschappij. De verleidingen in de maatschappij, die zijn eigenlijk groter dan in de plaatselijke gemeente. Volgens mij. In de plaatselijke gemeente, dan ben je geborgen. Door je broeders en zusters, daar ben je eigenlijk opgebouwd. Maar in de maatschappij, daar is het in feite veel, veel, veel moeilijker. En een voorbeeldje maakt dat heel duidelijk. Hier kunnen wij heel gemakkelijk praten over God. Maar je moet een keer praten in feite over God in de maatschappij. Dat is dan veel, veel moeilijker. In de Bijbel wordt er eigenlijk ook gezegd, tracht geen deel te vormen van de wereld of van de maatschappij. In Jacobus hoofdstuk 4 vers 4 staat er dat vriendschap met de wereld eigenlijk vijandschap is tegen God. Duidelijker kan het niet. Johannes zegt: heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereldlijk heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Dat zijn toch heel radicale teksten die ons in feite heel duidelijk waarschuwen om geen vriend met de wereld te zijn. En de reactie van de wereld, ja, in Johannes hoofdstuk 15, vers 18 en 19, als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het aarde lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. En ik weet, broeders en zusters, gehaat worden is niet leuk. Want ik tracht altijd op een goed blaadje te staan met alle mensen. Maar als wij voor God uitkomen, dan worden we gehaat. En eigenlijk, Jezus zegt het zelf. Hij zegt eigenlijk, omdat u van de wereld niet bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Waarom haat de wereld u? Omdat u geen deel vormt met de wereld. Eigenlijk een heel mooi voorbeeld om goed te onthouden is in het Oude Testament, heel in het begin van de menselijke geschiedenis. Waarom haatte Kain zijn broer Abel? Dat is een heel interessante vraag. Waarom? En het antwoord: de zonde ligt als een belager aan de deur, wiens beheerte naar u uitgaat. Doch over wie hij moet heersen? Ik vraag me af, laat je hem binnen? Is Jezus ook niet de deur? En Jezus zegt, wie klopt, hem zal ik open doen. Maar, in feite, er is iemand, en dat is eigenlijk de tegenstander van Jezus, die aan de deur klopt. En zijn naam is tegenstander. Met andere woorden is de Satan. En er is een gevecht voor onze ziel. En het is altijd zo, ik zal het nog een keer herlezen, de zonde ligt als een belager aan de deur, wiens beheerte naar u uitgaat. Hij wil u beheren, door de zonde. Dat is niet gemakkelijk, dat is een strijd, 24 uur op 24. En Petrus zegt, geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat hij u onthoudt van de vleeselijke beheersten die strijd voeren tegen uw ziel. Dus wij moeten ons onthouden van de zonde, van die vleeselijke beheersten. We zien hier ook dat christenen in feite, dat is actueel, christenen zijn eigenlijk vreemdelingen op deze wereld. En het woordje vreemdelingen, ja, het wordt daar heel veel van gepraat. Wij zijn ook vreemdelingen. Jezus vertelde reeds in het evangelie, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Jezus was ook niet van deze wereld. Abraham was ook een vreemdeling. De geloofsgenoten van Hebreeën 11 waren vreemdelingen op aarde. En dit moeten wij goed voor ogen houden. Wij zijn in feite een speciaal volk. We zijn heilig, we zijn apart gezet door God. Maar we hebben elke dag te strijden. En we moeten voor elkaar zorgen. En we moeten in feite aandacht hebben voor elkaar. We moeten elkaar aanmoedigen. En we moeten eigenlijk veel bidden. Want wanneer we niet bidden, kunnen wij die strijd niet aan. Bidden vergelijk ik altijd met in feite het volgende. Ik vind dat een goed voorbeeldje voor mezelf. Je kan een prachtige auto hebben. Een prachtige auto. Het is de autosalon geweest. Je mag kiezen. Een BMW of een Mercedes of een Audi. Of een Lada. Maar als er geen benzine in is, dan ga je daar een meter verder mee komen. En zo is het ook in het christelijk leven. Als je niet bidt, dan kan je in feite niet op geestelijk gebied verder komen. Dan ben je eigenlijk iemand die prooi is voor de tegenstander. Dus zonder bidden gaat het niet. Jezus was een God van wet. Hij heeft zijn discipelen gezegd, bid zonder ophouden. Dus als we dit vergeten, dan zijn wij in feite niet opgewassen tegen de verleidingen en tegen de afleidingen. De wereld is eigenlijk een bezet gebied. En ik ga een vraag stellen, maar jullie weten het op voorhand, wat het antwoord is. Wie is er de overste der wereld? De overste der wereld is in feite Satan. En waarom is hij overste der wereld? Omdat God hem nog die macht toelaat. Want we weten ook allemaal dat God alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Hij heeft dat heel duidelijk gesteld. Maar op deze wereld is Satan nog altijd de grote patroon. En dat wil toch iets zeggen. In Efeziërs hoofdstuk 2, vanaf vers 1 tot vers 2. En u heeft hij levend gemaakt, daar hij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke hij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de machterlucht van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dus dat is een bevestiging van hetgeen ik juist gezegd heb. Tegen de geest ingaan bezorgt de christenen veel strijd en moeite. Efeziërs 6, 12. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldenaars van de wereld. De duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dus broeders en zusters, het is een geestelijke strijd, het is een strijd dat we niet altijd kunnen zien. We worden beïnvloed op geestelijk gebied, die zijn dan vertaald in zonde. En er is eigenlijk een enorm gevecht aan de gang. Wij hebben juist het zintuig niet om het te zien, maar het is er. We worden beïnvloed door zowel Jezus Christus als door zijn tegenstander met zijn compaan. Hebt u ook die strijd te voeren, is eigenlijk mijn vraag. Of bent u meegaand met de maatschappij? Als u meegaand bent met de maatschappij, dan gaat die strijd veel minder erg zijn. Dan gaat dat niet zo moeilijk zijn. En dat is ongeveer een beetje hetzelfde. Ik weet niet of jullie nog gevaren hebt op het water met een bootje. En als je in feite tegen stroom op moet vooruitkomen, dan is dat heel moeilijk. Maar als je met de stroom meegaat, dan is dat heel gemakkelijk. En dat is een beetje het verschil van christen zijn en in de maatschappij zijn. Ik heb vroeger redder geweest. Ik was redder in het Frans hoofdtuig. In het Engels is het nog mooier. Lifeguard. Ik heb dat 8 jaar gedaan. En ik heb verschillende maal, als het stroming was, sprong ik uit de boot. En ik liet me zo 1 meter of 2 meedrijven. En dan trachtte ik 2 meter de boot terecht te bereiken tegen stroom. Dat was onmogelijk. Dat is onvoorstelbaar. En als je dan eigenlijk niks doet, dan ben je direct 1 kilometer verder aan de andere kant met stroom heen. En dat is het leven van een christen. Het is moeilijk. Heel moeilijk. En dat is ook, bij momenten gaat dat gemakkelijker, maar bij momenten word je sterk verzocht. En dan ga je door de mand, en dan moet je er een hokje nemen en hulp vragen aan de Almachtige God. Mijn vrouw gaat nu en dan een keer bij de kinderen op bezoek. En ik heb een dochter die woont rond de kanten van Leuven. Ik heb een dochter die woont de kanten over Antwerpen en dan over Gent. En het gebeurt soms dat ze vrouw wel een keer een dag of 2 jaar of thuis wachten. Wel, mijn vrouw weet dat misschien niet, maar voordat ze vertrekt, dan ga ik altijd op mijn knieën. Om Gods bescherming te vragen, om de kracht te geven om niet op dat internet te surfen. En jullie weten wat dat betekent. Moest ik het in feite niet kunnen, dan zou ze niet mogen gaan. Maar dat is een strijd. En dat is nu een persoonlijke strijd dat ik u bekend maak. Maar met gebed, dan ben je in feite gesterkt door God, Jezus en de Heilige Geest. En dan kan je dat. Maar nogmaals, door gebed. Door gebed. moet je voorbereiden op die verleidingen en die afleidingen. Johannes zegt, wij weten dat wij uit God zijn en de hele wereld in het boze ligt. Opgelet. Er staat de hele wereld. Er staat niet de halve wereld. De hele wereld is in de boze. Is toch heel merkwaardig. Ik ga het nog een keer lezen. Ik vind dat zo, als je er eindelijk op let. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. Niet de halve wereld, maar de hele onchristelijke wereld dient de Satan. In 2 Korintiërs hoofdstuk 4, vers 3 en 4. Maar in geval dat ons evangelie ook bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen geldt dat de God van deze wereld de overleggingen van de ongelovigen heeft verblind. Dus ik weet niet of je al een keer verblind geweest hebt. Als je verblind bent met een auto, mag niet lang duren of je rijdt tegen een boom. Verblind zijn is heel gevaarlijk. Maar hier staat er in feite, ongelovigen die zijn verblind. Opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. Wie is de God van deze wereld, die de gedachten van ongelovigen verblindt? Dit is de Satan. Van bij het ontstaan heeft de mens Satan verkozen in de plaats van God. Satan blijft daarom zijn baas tot zolang er geen bekering is en dus blijft de verblinding. Mensen zeggen soms, ja, de Bijbel, ik geloof daar niet in. Ik geloof daar niet in. Ik vraag dat soms, ik zeg, ken je iemand die Kain noemt? Kain zegt, nee, ik ken niemand. Ik zeg, ken je iemand die Abel noemt? Ja, Abel natuurlijk. Dus, kan niemand zijn zoon Kain noemen? Mensen geloven toch dat Kain, dat die ergens toch bestaan heeft. Ga je zoon Judas noemen? Ik ken er geen. Ik zeg ook soms tegen de mensen, ja, hij gelooft niet in Christus, maar hij spreekt wel van voor Christus en na Christus. Dat is toch onvoorstelbaar. Ja, Jezus Christus, wij zijn zo gelukkig broeders en zusters dat we Jezus Christus kennen. Hij is in feite gisteren, heden en voor altijd dezelfde. Jezus Christus is in feite, toen hij hier op de wereld was, niet aanvaard. Eigenlijk staat er in het Lucas evangelie, maar zij schreeuwden als één man zeggende, weg met hem, laat ons Barabbas los, kruisig hem, kruisig hem. Kan je dat voorstellen? Jezus, dat is de reactie van de wereld, van de maatschappij. Ze aanvaarden Jezus niet. Een der gehangen misdadigers dus, lasterde Jezus, zijt hij niet de Christus? Red u zelf en ons. Maar de andere antwoordde en zeide, hem bestraffende, vreest zelf hij God niet, nu hij hetzelfde vonnis ontvangen hebt. En wij terecht, want wij ontvangen verhelding naar wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En Jezus zeide tot hem, vandaag zult hij nog met mij in het paradijs zijn. Prachtige woorden om eigenlijk altijd te onthouden wanneer het moeilijk is. Vandaag zult ze nog met mij in het paradijs zijn. De gehangen misdadiger en de moderne mens die niets van Jezus wil hebben, die zullen niet naar het paradijs gaan. Dus dat geeft enorme consequenties eigenlijk. Mensen die Jezus niet aanvaarden. Volgende puntje zou je kunnen zeggen, ja, Jezus wegredeneren, ja, ik vind dat al een stapje te ver. Jezus, dat is toch een persoon die geleefd heeft, de maatschappij vindt dat toch ook, Jezus, ja. Is toch een van die groten der aarde. Maar, de maatschappij zou hem graag aanpassen. ze zouden graag hier een beetje aanpassen aan hun ideeën. Ik denk ja, dat er dat heel, heel veel mensen doen. Vandaar heb je zoveel secten en mensen die in feite niet in de gemeente van Christus zijn. Want als ze gehoorzaam zijn, dan gaan ze in feite in de gemeente van Christus zijn. Alleen al de naam, de getuigen van Jehovah. Jezus zegt in zijn discipelen, hij zal mijn getuigen zijn. Wij zijn getuigen van Jezus. En de mormonen, ja, die kom je niet tegen in de Bijbel. Nee. Je mag zoveel verschillende kerknamen noemen, alleen al de naam in feite, die heeft al iets te maken met de waarheid. Je bent gehoorzaam aan hetgeen dat er in het woord van God staat. Omdat velen niet van een Bijbelse radicale Christus houden, trachten ze hem weg te redeneren door te zeggen, een heel bekend iets. Iedereen kan zalig worden in zijn geloof. Dat is het antwoord. Mensen, iedereen kan zalig worden in zijn geloof. Ik heb in de tijd, in feite, voor ik christen was, heb ik 6 maanden Bijbelstudie gedaan met broeder Boyd. En ik zeg tegen broeder Boyd, ik ga dat toch nog een keer de priester bijroepen. Want ja, dat is het type hoor, opgevoed zijn, katholiek. Als jongetje heb ik elke dag naar de mis geweest bij de broeder Saverian. Ik had verschillende leraars waar ik een goede gesprek mee had. En als je dat allemaal moest zeggen, ja, dat is niet meer juist, dat is niet zo makkelijk. En ik zeg tegen Boyd, ik zeg, kijk, ik vind al hetgeen dat je wel zegt, ik vind dat wel juist, maar ga er nog een keer de priester bij doen. En die priester kwam erbij, en het kwam daarop neer, ik ga het niet lang maken, dat de priester zei, ja maar, iedereen wordt zalig in zijn geloof. En dan heb ik gezegd, nu word ik christen, en wat laat ik doen. Het was duidelijk, ja, als je dit vertelt, iedereen wordt zalig in zijn geloof, ja, dat kan niet juist zijn. In de Bijbel staat er heel duidelijk, dat er maar één naam is in Handelingen en 4 door wie we zalig kunnen worden, is Jezus Christus. Oftewel ligt de Bijbel, oftewel heeft Boeddha ook gelijk, heeft Mohammed gelijk, en allemaal die leiders gelijk en die kerken. En ik heb gekozen voor Jezus de Bijbel. Jezus zegt heel, heel, heel duidelijk het tegenovergestelde. In plaats van iedereen kan zalig worden in zijn geloof, zegt Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hij zegt er nog bij, niemand komt tot de Vader of het is door mij. Een duidelijke boodschap. De maatschappij tracht Gods liefde om te buigen of door te trekken door tolerantie. We moeten tolerant zijn, zeggen ze. Maar in de Bijbel, die tolerantie is er niet. Kijk maar wat dat Jezus zegt. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der Hemelen, maar die daar doet de wil, maar die doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen in die dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet dit gedaan en hebben wij niet geprofiteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam krachten gedaan. En wat zal Jezus zeggen? En dan zal ik hen openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Degenen die graag hun eigen wetten maken, willen Christus niet als meester. Zij zullen dan ook van hem verwijderd worden. Zij zijn wetteloos. Zij doen in feite, zij aanvaarden in feite Gods plan niet. We zijn nu gekomen in feite aan hetgeen, ja, waar je ook veel mee te maken hebt. Dat is de ecumenische filosofie. Ecumene. Dat heeft zich wijd verspreid binnen het christendom. Denk aan in feite de Rooms-Katholieke Kerk. Met hun paus. Denk aan al die kerken die zich aansluiten. Denk ook aan vele evangelisten, Bijbelse evangelisten, Billy Graham, grote predikers, die in feite. Denk aan Willem Owen, die is ook bij die ecumenische groep. En dat is, iedereen doet dat op zijn manier, in feite zijn godsdienst, tegenover God en tegenover de maatschappij. Maar het klopt totaal niet met de Bijbel. Ik ben een heel bescheiden jongen, maar ik weet toch wat dat er in feite rood is en wat dat er zwart is. Wat dat er klopt en wat dat er niet klopt. Waarom weet ik dat? Er staat geschreven. En dat kan je niet aan prutsen. Dat gaat niet. Dat is onmogelijk. Eigenlijk, je ziet eigenlijk, de lievelingsvers van de ecumenische beweging is, opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij Vader in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat Gij mij gezonden hebt. Dat is die eenheid, dat is een lievelingsvers, dat is in feite het hoge priesterlijk gebed van Jezus, Johannes hoofdstuk 17, vers 21. Als je boeken leest over ecumenen, dan ga je altijd maar terug zien, opdat zij allen één zijn. Maar ze vergeten in feite vers 6, vers 8, vers 17 en vers 19. En dat maakt heel duidelijk dat die eenheid maar kan bestaan in waarheid. Zie je? En je moet gewoon voor jezelf, ik ga het nu niet lezen, want ik ga hier langer praten dan een uur. Maar het is heel interessant om eigenlijk vers 6, vers 8, vers 14 en vers 17 en 19 te lezen. Ik heb een biljartvriend die ook voor ecumene is. En hij zegt tegen mij in een gesprek, je zegt, ik heb een vriend, en je zegt in feite, ja, die is zo fantastisch, je moet er zeker een keer mee kennis maken. En dat is een beweging, ik geloof dat tegen Rotselaar was. Er was een vergadering, ik moest mee naar die vergadering van Rotselaar. En hij vindt mij onmoeidig dat ik daar niet wel naartoe ga, dat ik niet voor de ecumene ben. Hij vindt dat hoogmoed. Want dat is nu ook wel het probleem, als je tracht christen te zijn zonder meer, dat de mensen je hoogmoedig vinden. Nee, als je zegt, het is Christus en ja, ik doe niet mee aan tolerantie, daar ben je hoogmoedig voor. Hè. En het is daarmee dat de wereld ons gaat, in feite. Omdat wij zeggen, ja, geen concessies. Het is Christus, Christus alleen. Christus, de weg waarin het leven. Maar ik zeg ook tegen die vriend, die vers die ik nu een keer ga lezen, In Johannes hoofdstuk 8, vers 42 tot 44, dat is een heel belangrijke vers. Daar staat er, allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Mijn vriend zegt, we zijn allemaal kinderen van God. Maar wat zegt de Bijbel? Hem die hem aangenomen hebben. Dan moet Jezus aannemen, dan kun je kind worden van God. En ik durf het hem niet zeggen, want ik heb het hem niet gezegd. Maar in feite, als je hem niet aangenomen hebt, dan ben je ook kind van niemand, maar van de tegenstander.
Het is Johannes hoofdstuk 1, hoofdstuk 8.
Het is Johannes hoofdstuk
1, vers 12, dat hij juist aanhaalde. Dat
nee. Ja, dat klopt. Maar het is het dan in feite, achter dit vers heb ik Johannes 8, 42, 44, dat heel belangrijk is. Het is ook allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht die aan niet, dat is juist, werd gelijk. Ik heb het door elkaar geplaatst, nu zie ik, dank u wel. Broeders en zusters, hoe kunnen we in feite weten, ja, dat alles in feite klopt? De Bijbel zegt dat eigenlijk het zwaard is het woord van God. Het zwaard is het woord van God. Het is eigenlijk alles of niets. Ofwel ijver je voor het woord van God, ofwel volg je de ecumenisme en zijn fabels, en zijn er fabels, en sluit je aan bij de wereldreligie van vrede en zekerheid. Ofwel heb je Gods woord lief tot aan je dood, ofwel heb je het vlees lief en sluit je aan bij het leger in feite van de tegenstander. Het is eigenlijk het een of het andere. En ik ga wel zeggen, het andere is heel aantrekkelijk. Want als je naar het andere gaat, ja, nu praat ik voor een gezelschap van op en al 20 mensen. Maar ik weet niet of je dat weet, dat de Dalai Lama komt bijvoorbeeld te spreken, dan ga je een ticket betalen van vele euro's, en dan gaat dat een zaaltje zijn die vol zal zitten met plus minus 2000 mensen. En de Dalai Lama die zegt dat God niet bestaat. Dus je moet er eigenlijk toch heel veel voor over hebben om eigenlijk Jezus te volgen. Want de wereld is eigenlijk aantrekkelijk. De wereld, de tolerantie. He. Ik wil jullie heel, heel duidelijk maken wat de maatschappij in feite zegt en wat de God zegt door de Bijbel. Jezus zegt ook heel duidelijk: denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde. En wat zegt hij verder? Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Dus het woord van God. Daarvoor is Jezus gekomen. Weet je waarom dat Jezus gekomen is? Jezus is gekomen om te getuigen van de waarheid. Dat is een van de redenen waarom dat Jezus gekomen is. Ecumenisme zoekt in feite vrede op aarde. De menselijke weg, Jezus zendt een zwaard. Het woord van God. Er zal nooit vrede en zekerheid zijn op aarde totdat Jezus terugkomt. Er zijn ook contacten om de moslimwereld te kerstenen in de ecumenisme. Ik weet niet of je dat weet. Ze trachten dat allemaal één wereldreligie te maken. Dan moet je weten dat er in de Koran staat geschreven: God heeft geen zoon. Ik heb nog een beeld, ik kan het ook opzoeken op internet, dat in feite de vorige paus, hoe noemde die, Johannes Paulus II, ja, die nam de Koran en kuste de Koran. Dus dat de stappen worden gezet met de Koranwereld om dat te kersten en om dat ook in het ecumenisch geheel te bundelen. Dus heel duidelijk, he, dat staat: God heeft geen zoon. En daar staat in feite de Sura hoofdstuk 4, vers 158. Als je wilt, mag je het opschrijven en controleren. Wat zegt hij? Ik ga nog één niet zeggen, want het zijn honderden verschillen. Nee? De Koran is iets heel anders dan de Bijbel. Nee? Sura hoofdstuk 23, vers 92 staat er: Jezus is niet gekruisigd. Je moet dan een keer goed begrijpen. Dat gaat gekerstend worden bij Rome. En dan nog al die andere dingen. Ja, het zal niet gemakkelijk worden voor ons om in feite staande te blijven. We gaan niet veel binnen. Dat zijn in feite twee van de vele tegenstrijdigheden tussen de Koran en de Bijbel. Tegen de moslims kan je moeilijk praten. En weet je waarom? Ik heb dat al nu en dan een keer geprobeerd tegen de moslim te praten. Maar dat gaat niet. Want ze zeggen, de Bijbel, dat is niet juist. Maar ze zeggen wel dat de Koran juist is. Dus ja, je kan niet praten als ze zeggen dat de Bijbel, als ze het fundament van Gods woord, de Bijbel, niet aanvaarden, ja, dat kan je niet meer verder. He. Het eerste dat je in feite moet doen. En voor mij is het eigenlijk heel makkelijk om de Bijbel te aanvaarden. Jezus Christus is ongeveer 300 maal geprofiteerd in het Oude Testament. Het is allemaal uitgekomen. De dingen die Jezaja rollen hebben nog een keer bevestigd, dat ze gevonden hebben in Qumran. Dus als dat niet waar is, ja, de Bijbel is juist. De Bijbel getuigt van zichzelf: hemel en aarde zullen vergaan, maar mijn woorden die zullen nooit vergaan. De Bijbel is juist. Ik heb in feite een vriend in de biljartclub. Ik ga biljarden. En weet je waarom dat ik dat doe? Ten eerste omdat ik dat heel, heel graag doe. Ik vind, je moet ook een keer iets wat doen dat je graag doet. Ik heb daar heel veel plezier van. Maar ik leer heel veel mensen kennen. Waarom de straal van 50 kilometer rond die biljart? Dat is geen café, dat is zo een beetje, je moet lid gaan betalen, een beetje privé. Ik heb daar veel contact mee. En ik ontspan mij daarmee. En ik tracht hier en daar waar ik kan te spreken over Jezus. Ik heb tegen een vriend gesproken en ik heb hem een briefje teruggeschreven. Want het eerste dat ik altijd probeer, ik heb dat geleerd en door ondervinding doe ik dat altijd zo. Ik laat de mensen in feite in een gesprek, in een eerste gesprek 90% praten en ik tracht 10 of 5% te spreken en heel veel te luisteren. Maar dat in, dat zit dan in mijn hoofd en ik denk daarover, ik bid daarover. En ik zei, ik ga die vriend een keer een briefje terugschrijven. Ik ga dan een briefje terug, dan ga ik schrijven wat ik geschreven heb. Onlangs in de biljartzaal spraken wij over grote mannen in de geschiedenis. En volgens uw mening zou Jezus een van deze grote mannen zijn. Ja, dat is positief. Inderdaad, Jezus was een grote man in de geschiedenis. Hoeveel grote mannen in de geschiedenis stonden op uit de dood? Stelden een storm op de zee, wandelden over het water, wekten doden op, genazen zieken en verminkten en verhaden zonden. Vraagteken. Zijn er geen anderen die je ken? Ken jij zulke mensen? Hij heeft nog niet geantwoord. U hebt gelijk, Jezus was een groot man. Maar laat mij u vragen, indien hij werkelijk groot was, zou hij dan geloven hebben? Vraagt hij. Natuurlijk niet. Indien hij groot was, zou hij dan waanzinnig geweest zijn? Vraagt hij. Nee. Weet u, Jezus zei dat hij God is. Als hij loog, dan zouden wij niet naar hem moeten luisteren en hem helemaal niet groot mogen noemen. Als hij waanzinnig was, dan zouden wij niet naar hem moeten luisteren en hem evenmin groot noemen. Indien hij werkelijk groot was, dan moet hij de waarheid vertellen en was hij niet groot. Johannes hoofdstuk 1 vers 1 zegt: in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Vers 14 zegt: en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Het woord is Jezus, dit betekent dat Jezus God is in het vlees. Als dat zo is, dan kan hij niet louter een van de vele grote mannen van de geschiedenis zijn. Hij is dan veel meer dan dat. Jezus zei: ik ben. Ego eimi. Jezus zegt ook: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Andere mannen in de geschiedenis wijzen op de filosofie. En leren menselijke ideeën. Enkel Jezus wees op zichzelf, beweerde God te zijn en sprak met gezag. Dat overeenkwam met die bewering. Genegen groeten. En als ik u met iets kan helpen, laat maar iets weten. Bedankt voor de biljartlessen die ik van u krijg. Willy de Grote. Ik heb dat briefje teruggeschreven. Maar ik heb daar ook niet meer reactie op gehad. Maar ik denk dat dat uiteindelijk klaar is in feite. Dat Jezus niet verlegen kan worden met sterveling. Ik heb een andere persoon in Knokke. Ik ben daar een keer of twee, drie mee in contact geweest. En dat is een persoon die eigenlijk een huis heeft op een hoek in Knokke. Op een mooie ligging. En die heeft drie etalagen. En één etalage is vol met beeldjes. En nog een etalage vol met beeldjes. En nog een etalage vol met beeldjes. En dan allemaal in feite van de heiligen. Van de pater Pio. Dan de Maria. De rozenkrans. Ik heb, als je wilt, ik kan het tonen. Ik heb ze een keer getrokken. In de Polen zou ik dat een keer tonen. En ik heb geprobeerd te spreken tegen die meneer dat hij in feite niet juist bezig is. Ik heb een keer of twee kunnen met hem bijbelstudie doen. En de derde keer, ja, hij kan niet afstappen van zijn beeld. Hij is goed van hart, want hij doet alles gratis. Alles is gratis. Dus, en hij heeft ook een hele grote bibliotheek. Allemaal boeken, boeken. En de mensen mogen dat gratis komen uitlenen. Het zijn alle religieuze boeken. Van Maria, van die rooms-katholieke boeken. En ik heb hem ook een briefje geschreven. Ik zeg, dinsdag, kijk, het is al lang geleden, 13/10/2009, was ik getroffen door uw inzet en openbare belijdenis via de etalage van uw huis. In de Bijbel staat dat een weg die recht leidt, toch naar de dood kan leiden. Dat staat in Spreuken. Dus er is veel misleiding en voorzichtigheid geboden. Zoals beloofd, een kopie van de grondtekst in verband met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Oh, ik kon dat niet geloven, ik heb dat dan aan hem overhandigen. Het is goed als volgeling van Christus je elke dag af te vragen dat hetgeen je doet en uitdraagt in overeenstemming is met de wil van Jezus. Zie bijvoorbeeld Handelingen 17, vers 10. De eerste christen van Beria controleren elke dag of het zo was, zoals het in feite opgetekend is. Dat is een heel goede les voor ons. En ik schrijf verder: het is niet mijn bedoeling om je de les te spellen, maar eenvoudig via het woord van God jou aan te tonen dat de verering van heiligen Gods goedkeuring niet hebben. 1 Korintiërs hoofdstuk 1 vers 30, maakt dat nog duidelijker. De Rooms-Katholieke Kerk is enorm afgedwaald in haar belijdenis. In de Bijbel worden wij verschillende keren gewaarschuwd niets af te nemen of toe te voegen aan Gods woord. Zie hier enkele toevoegingen die ingevoerd zijn door de Rooms-Katholieke Kerk. Ik weet niet of je het weet, maar in het jaar 125 na Christus hebben ze in feite het wijwater ingevoerd. De heiligenverering in het jaar 200, de processies in 418, de Maria-cultus in 430, beeldenverering in 787, de celibaat is ingevoerd 1074 na Christus. Ja, dat klopt. 1074. De rozenkrans 1200 na Christus. De biecht is in 1215 uitgevonden. De kruisverering 1376. Ik weet niet, jullie hebben waarschijnlijk ook al gehoord van het vagevuur. Nee, het vagevuur ingevoerd in 1439. De zeven sacramenten in 1547. Onbevlekt ontvangenis van Maria, 1854. De onfeilbaarheid van de paus, 1870. Maria hemelvaart, 1950. Ze hebben in 1950 beslist dat Maria ten hemel is opgenomen. Allee, dat is toch eigenlijk onvoorstelbaar wie dat er dat eigenlijk uitvindt. In 1 Korintiërs hoofdstuk 4, 6 worden wij gewaarschuwd niet te gaan boven het ene geschreven staat. In Johannes hoofdstuk 2 vers 9 staat dat een ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, God niet heeft. Indien je het goed vindt, wil ik samen met u bijbelstudie doen om je inzicht te brengen in het woord van God, die ons belooft dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Dirk, deze brief is dan ook geen reden om gelijk te houden, maar alleen een pleidooi voor de waarheid. God is geest en wie hem aanbidden, moet hem aanbidden in geest en in waarheid. Moge God u zegen door zijn woord. Wij bidden voor u, Willy. Ja, ik heb die brief geschreven, maar ik heb daar ook geen reactie meer op gehad. En ik weet, ja, ik stel me dan duizend vragen in mezelf. Heb ik dat te veel gezet? Heb ik die mensen niet te veel gepostieerd of zie of laat vinden? Maar ja, iemand die op zoek is naar waarheid. Als er mij iemand zegt, en of mij vermaant, en zegt, ja, heb je dat een keer zo bekeken? Ik ga die mensen omarmen en hem een kus geven. Ja, ik weet niet, als er iemand, ik ben nu 37 jaar in de Bijbel aan het lezen, als er iemand komt zeggen, ja, hetgeen dat jij zegt, dat is niet juist. Ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Ik ben zo ingesteld. Ik wil in feite altijd, de Bijbel heeft altijd gelijk. Dat is eigenlijk mijn motto. En ik wil veel bijleren van jullie. Maar die mensen, ja, die doen verder. En echt, je moet dan een keer kijken naar die foto's. Het is onvoorstelbaar hoeveel dat hij doet voor die talage. Dat is toch spijtig. Het is ook zo'n getuige van Jehovah die zoveel doet. Ik ben eigenlijk een beetje jaloers, positief jaloers op een ijver. Nee, dat ze zoveel doen. Nee, maar het is zo spijtig dat het niet de waarheid is. Ik ga soms een kerk gaan bezoeken. Ik weet niet of jullie dat doen. En dat heeft ook met de reden. Want normaal, ik ben natuurlijk niet meer kerkelijk. Maar die grote mastodon, ik ga daarin. En ik kijk naar de activiteiten. Het is dan normaal altijd een tafeltje. Het zijn er allemaal zo van die boekjes. En ik neem dan dat zijn flyers dat je gratis mag meenemen. En soms is er een keer een lezing van dit. En onlangs, het is ook een jaar of vijf geleden, was er een uitnodiging voor bijbelstudie. Ik zei, daar ga ik naartoe gaan. En ik zei tegen zijn broeders, zei Mark, we gaan naar de bijbelstudie. Hij zei, over wat gaat het? Ik zei, het gaat over de kleine profeten. Ik zei ja, dat gaat interessant zijn. Ik weet dat Scott ook nog een lesje gegeven heeft over de kleine profeet Obadja. Ik weet dat nog. Weet u het nog?
Nee.
Obadja. Ja, ja, ja. Ja. Ik heb nog altijd die les van Scott. Wel, wij gaan naar die kleine profeet. De eerste keer was dat heel goed. Ja, de tweede keer gezellig. Ik had ook keekjes verband en zo. De derde keer ook. Maar nu en dan stel ik vragen aan hem. En ik heb het in feite, waren 10 lessen, ik heb het eindelijk gedaan tot de 8e les. Dat is wel een succes. He. Ik heb 8 keer naar de les geweest. En ik heb dan ook in feite, we waren ongeveer met 15 deelnemers. Ik heb dan een brief geschreven, ik heb alle 15 deelnemers ook een brief gegeven. En eindelijk, het is het laatste hoor, maar ik ga het toch ook nog een keer vertellen. Eindelijk, het was zo. Als wij daar al een keer of 7 geweest hadden, en wij hadden vele vragen gesteld in verband met het woord van God, de Bijbel, dat er voor de studie begon, werd er een brief afgelezen. Dat kan ik je zeggen wat die mens vertelde. Voor de Bijbelstudie begon, hebt u in het woord vooraf gelezen, de Bijbelavonden in de Federatie Blankenbergen en in het Bisdom Brugge hebben enkel tot doel het lezen van de Bijbel te bevorderen, een steun te zijn in het lezen en begrijpen van de Bijbelse verhalen en structuren, minder gekende Bijbelboeken onder de aandacht te brengen. Zijn geënt op de huidige theologie en leerstellingen van de Rooms-Katholieke Kerk. Hebben niet tot doel, en dat was in feite tot discussies uit te lokken tussen verschillende geloofstrekkingen, van welke aard dan ook. De orde van dienst, de rituelen, pauselijke of bisschoppelijk gezag, dogma's, geloofskwesties en andere zaken van de kerk uit te spinnen. En dat zegt hij verder, hiervoor bestaan binnen de bisdommen andere bijeenkomsten en instellingen. Dus ik mocht daar niet meer van praten. En ik heb dan in feite geantwoord uit het woord vooraf van de Bijbelavond, woensdag 26 maart 2008, hebben wij besloten niet verder meer te komen, om reden dat de studies geënt zijn op de huidige theologie en leerstellingen van de Rooms-Katholieke Kerk. God heeft geen huidige of verleden theologie. Ja, een theologie van God blijft altijd hetzelfde. Ik heb het gezegd in de inleiding. God verandert niet. Lucas 21:33. Eén ieder die verder gaat, blijft niet in de leer van Christus. Wij moeten strijden voor het geloof dat in de eerste eeuw eenmaal is overgeleverd. De Rooms-Katholieke theologie verandert steeds en is verboden. 2 Petrus hoofdstuk 1, vers 20. De eerste christen hadden tot toe in de waarheid te wandelen, niet te gaan boven het ene schreven staat. Let op dat hij het woord Gods niet van kracht berooft door uw overleveringen. Matthäus 15, vers 6 en 9. Het is dan ook ons doel om de Bijbel te gehoorzamen zoals de eerste christenen, die met alle bereidwilligheid het woord aannamen en dagelijks de schrift nagingen. Wij allen hebben in feite een grote verantwoordelijkheid. Ziet dan toe dat hij, hem, Jezus, de spreek niet afwijst. Hebreeën 12, vers 25. Als wij Jezus niet gehoorzamen, dan is ons godsdienstig zijn te verheers, omdat wij leerlingen en geboden van mensen zijn. En dan, het is verboden iets toe te voegen of af te nemen van Gods woord. Wie mij verwerpt en mijn woord niet aanneemt, heeft één die hem veroordeelt. Het woord dat ik heb gesproken, dat zal hem oordelen op de jongste dag. Indien iemand u een evangelie predikt afwijkend van hetgeen u ontvangen hebt, die zij vervloekt, tracht ik dan mensen te winnen of God. Of zoek ik mensen te behagen. Indien ik nog mensen trachtte te behalen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Galaten hoofdstuk 1. Wijsheid, lering, inzicht, daar moet je veel voor over hebben. Ruil de waarheid nooit in voor iets anders. dat is heel belangrijk. Wie waren toch de mannen Gods die tegen alle hangbare gewoonten en op de barricades gingen staan en de alarmbel luiden? Wel, dat waren in feite ja, de profeten. En waren de profeten waren altijd een beetje onderstokers. Er zijn er heel veel van vermoord. En het waren altijd enkelingen. Ja, dat is toch ook een les uit de geschiedenis. Deze brief is dan ook geen reden om gelijk te houden, maar alleen een pleidooi voor de waarheid. God is geest en wie hem aanbidden moet, moet hem aanbidden in geest en waarheid. Als hij in mijn woord blijft, zegt hij waarlijk discipel van mij en hij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrij maken. Van wat zal het ons vrij maken? Van de leugens. Dat is zo. En dan, als er iemand van de Bijbelstudie vragen heeft over de Bijbel of deze brief, dan ben ik altijd bereid om uitleg te geven tot eer en glorie van God. Bij deze nodig ik u ook uit voor Bijbelstudie. Bij u of bij mij thuis. Beschouw dit schrijven zeker niet als een dreigbrief, maar als een brief van een vriend die tracht mensen te doen inzien wat de wil van God is. Aanvaard dit schrijven niet als kritiek, maar als een SOS voor misleiding. Toets alles en behoud het goede. En dan heb ik gezegd, mogen God u zegenen door zijn woord. Dank u voor uw gastvrijheid. Wij bidden voor u. En ik heb dan ook nog gevraagd, indien mogelijk, graag inlichtingen waar en wanneer er bijeenkomsten zijn waar men wel fundamentele vragen mag bespreken. Want ik heb ook nog een adres gehad. Want hij had gezegd, je moet daarvoor naar de bisschop van Heluwe gaan, naar het bisdom Brugge. Maar die is dan ook geen bisschop niet meer. Die zit nu wel eens in Frankrijk. Maar hoe kwam dat eigenlijk allemaal een beetje... Eigenlijk die moeilijke situatie kwam eigenlijk grotendeels door. Ik weet niet of je weet, je hebt de 10 geboden van God. En je hebt de 10 geboden van de Rooms-Katholieke Kerk. Het eerste gebod is perfect. Het tweede gebod hebben ze eruit gelaten. En ik heb hem dat gezegd. Ik zeg, hoe komt dat? Ja, het is toch daarom dat ik naar een Bijbelstudie om vragen te stellen. Het tweede gebod, die hebben ze volledig weggelaten. Je mag dat altijd een keer controleren. En ja, ik kreeg daar geen antwoord op. En dat werd natuurlijk een klein beetje ja, moeilijker in de discussie te zitten. Dan nog 15 andere mensen bij. En ja, ik heb dan eigenlijk die brief gegeven aan die mensen. Maar ik heb ook geen reactie gehad. Het was eigenlijk een Rooms-Katholieke klan. Eindelijk in de Bijbel wordt er heel duidelijk gezegd. U zult voor uzelf geen beelden maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is. Of beneden op de aarde, of in het water, onder het water, u zult zich voor die niet neerbuigen en die niet dienen. Dat is het tweede gebod. Ze hebben dat volledig weggelaten. En dan ja, zijn er nog zoveel dingen in feite. Ik zal er eigenlijk nog eentje opnoemen. Hun afgoden zijn zuiver en goud, het werk van mensenhanden. Zij hebben een mond, maar spreken niet. Zij hebben ogen, maar zien niet. Zij hebben oren, maar horen niet. Zij hebben een neus, maar ruiken niet. Hun handen, die tasten niet. Hun voeten, die gaan niet. Er komt geen geluid uit hun keel. Laat wie ze maken, hun gelijk worden. Op wie, al wie op hen vertrouwt, laat wie ze maken, hun gelijk worden. Al wie op hen vertrouwt, ja. Dus je ziet die heel, heel duidelijk, als je dat zegt in zo'n... midden dat de mensen daar aansloot aan die, maar het zijn woorden uit de Bijbel, ik heb ze niet zelf uitgevonden. De wereld, ja, heeft eigenlijk het woord liefde hoe laat is het? Nog 5 minuutjes. De wereld heeft het woord liefde eigenlijk geherdefinieerd. En eigenlijk, wat betekent liefde nu in de moderne tijd? Luister goed. Ik vind dat ook, ik heb het overgenomen van iemand anders, maar ik vind het wel heel penetrant eigenlijk. Ik vind het heel goed. Liefde betekent in de moderne tijd acceptatie van valse kerken en religies. Liefde betekent tolerantie van allerlei zondegedrag. Liefde betekent tolerantie van valse leringen en valse leraars. liefde betekent weigeren iemand te berispen of te ontmaskeren. Liefde betekent niemand met de waarheid beleden. Ik vind dat een hele mooie definitie in feite, waar wij in feite allemaal voor staan. Eén kan je zeggen, broeders en zusters, leugen wordt niet waarheid. Hallo. Goeiedag.
Nou, wij misschien wel blij.
Dus nog een keer, leugen wordt nooit waarheid. Fout wordt nooit juist. Slecht wordt niet goed. Enkels wegens acceptatie van de meerderheid. Eindelijk, ja, in democratie, dat is volgens mij het mooiste systeem dat bestaat in onze wereld om te leven. He. Maar, in feite kan je ook zeggen, de meerderheid heeft altijd gelijk, ook al heeft ze ongelijk. Wij eindelijk leven in een systeem dat beter is of dictatuur. Hey? Als je ziet de dictatuur die er geweest zijn, ga je namen noemen. Hitler en consorten. Democratie is dan nog in feite beter. Maar wij leven in feite ja, in de vorm van theocratie. Het is God die eindelijk de basis en wij zijn in feite zijn kinderen. Hey? Dus dat is ook nog een heel verschil dan democratie. Juist is juist, zelfs als iedereen er tegen is, blijft juist juist. Fout is fout, zelfs als iedereen ervoor is. Dat is heel duidelijk. Je kent allemaal in feite het product arsenicum. Kennen jullie dat, arsenicum? Dat is een groot verheffing. Maar je krijgt dat krijgen in een concentratie van 1%, 2%. 20% of 50%. Wel, als je arsenicum eigenlijk tot je neemt in een verhouding van 1%, ja, dan ga je ook doodgaan, maar dat veel langer duren. Als je arsenicum pakt van 50% concentratie, dan val je dood. Maar het is verhef en het blijft verhef. Het is hetzelfde met het leugentje dat de mensen in feite toelaten in hun leven. Dus het is verhef. Ze gaan er in feite aan. Dan ga ik in feite een mooi voorbeeld geven. De mensen zeggen, ja, je moet dat allemaal zo nauw niet nemen. He. Je moet dat allemaal zo nauw niet nemen. Maar, ik ga je een keer een briefje meebrengen van geld dat ik nagemaakt heb. Het is heel goed nagemaakt, maar je kan dat verschil niet zien. Ja, je moet je loop nemen, niet? En onder het licht. He? Maar in feite, hoeveel is dat waard? Hoeveel is het waard? Ja, het is 0,0 waard, het is niks waard. He, dat is hetzelfde met de waarheid en de leugen. Eindelijk, die arsenicum, altijd in je gedachten, een klein beetje verhef, dat is de stille dood. En veel concentratie, 50%, is de directe dood. He? Dus arsenicum. Ga je nog een voorbeeld geven. Ik zou je 10 flessen zetten, hier de juiste taal. Ik zou ze alle 10 vullen. 10 flessen, dat is allemaal visueel hetzelfde. Maar in het ene zit er widespread, het andere zit er tineer, het andere zit er aceton, benzine D, ammoniak, alcohol 96%, jenever, vodka, kirsch, allemaal water. Er zit één fles water tussen. En die staat hier. En ik zeg, ga allemaal naar buiten. Ja, doe maar je keuze. Je moet hem helemaal uitdrinken. Dat is de afspraak. Wie zou er daar... Wat ga je doen? Ga het onderzoeken. Ga het eruit. Goed bekijken, dat je zeker dat zuiver water binnenhoudt. Dat is samen met de Bijbel. Wij moeten zo opletten. Want in feite, de leugen lijkt soms zo dicht bij de waarheid. En er wordt in feite soms 99% waarheid gesproken, met de 10% leugen. Dan denk dat arsenicum gaat ervan dood. ik ga nu besluiten met in feite teksten dat ik letterlijk uit de Bijbel, maar die heel belangrijk zijn. En dat gaat over een diepe vriendschap met een ongelovige, zou de gelovige naar beneden halen. En je mag dat altijd houden. Ik heb dat gecontroleerd, dat is zo. Als je veel gemeenschap hebt met de wereld, dan haal je naar beneden. Want ieder mens heeft in feite invloed. Ik geef invloed op de persoon die ongeloof is, maar die ongeloof heeft invloed op mij. En we moeten heel opletten. Ik ga teksten letterlijk lezen nog een paar. Indien de wereld u haat, weet dan dat zij mij eer dan u haat geeft. En indien hij van de wereld waart, zou de wereld het haar lief hebben. Doch omdat u van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld gekozen heb, daarom haat de wereld u. Dus dat is, als we gehaat worden, het is niet leuk, maar het is zo. Jezus werd ook gehaat. Ik heb hun woorden gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk ik niet uit de wereld ben. Dus waarom worden we gehaat? Omdat we in feite niet van de wereld zijn. Misleid u zelf niet, slechte omgang bederft goede zeden. Ik dacht vroeger altijd dat dat een volksspreuk was, maar dat komt werkelijk uit de Bijbel. Dat komt uit de Bijbel. Ja, ja, en daar staat, voor mensen die het willen weten, in 1 Korintiërs 16, vers 33. Misleid u zelf niet, slechte omgang bederft goede zeden. Dan volgende, vormt geen onderspan met ongeloven, want wat heeft gerechtigheid alleen met wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is omzien naar wezen en weduwen en in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren. En ik wil de nadruk leggen op onbesmet. Dus wij moeten onbesmet zijn van de wereld. Als er iemand ziek is, griep heeft of zo, of ik heb onlangs naar een ziekenhuis geweest en ik moest een kostuum aandoen om die zieke te bezoeken, om niet besmet te gaan. Dus wij moeten ook opletten in de wereld dat we niet besmet geraken. Want ze zijn met veel meer dan dat wij zijn. We moeten opletten om niet besmet te worden. Ik vind dat zo mooi. Onbesmet van de wereld bewaren. Overspelen hun weet hij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is. Wie dus een vriend van de wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God. Dat is een heel andere benadering dan hetgeen dat de wereld ons wil vertellen over moderne dingen. Heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Duidelijk. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land ter belofte als een vreemd land. En zij hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde. Jullie weten welke tekst dat is, kom uit Hebreeën 11. Hoor mijn gebed, Heere, en neem mijn hulpgeroep ter oren. Zwijg niet bij mijn geween. Want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner, gelijk al mijn vaderen. Wat staat er? Geween. Bij mij geween. Het is niet leuk he, om zo te leven. Veel gemakkelijker om niet gehaat te worden. He. Ja, dat doet pijn aan mijn hart, dat is hard hoor. Tegenover familie, tegenover vrienden, tegenover de maatschappij. Gehaat worden, niet leuk. Niet leuk. Het gevolg. Op de reactie van de wereld staat heel mooi verwoord in 2 Korintiërs hoofdstuk 2 vers 14 en 15. Want wij zijn voor God een geur van Christus onder hen die gered worden. En onder hen die verloren gaan, voor deze een doodsluchten dode. Voor henen een leven scheurt een leven. Maar God zij gedankt die ons in alle tijden in Christus doet zegevieren. En de reuk van zijn kennis allerwegen door ons verspreid. Dat is een prachtige tekst. Broeders en zusters, als je die tekst, als je hem niet kan opschrijven, moet je hem maar vragen. Maar dat is een heel mooie tekst. Dat is de realiteit van het leven. Wij zijn eigenlijk een doodslucht voor de wereld. Als wij over Christus praten. In de wereld is het ook niet gemakkelijk. Je moet een keer goed denken. Ik heb ook kinderen opgevoed. En mijn vrouw nog meer dan ik. Wat hebben wij allemaal doorstroomd? Ik ga er een paar noemen. Carnaval. Sint-Niklaas. Plechtige communie. Eerste communie. Pasen. Kerstdag. Dat zijn allemaal dingen van de maatschappij. Maar wij zitten daar ook in. Het is niet zo makkelijk om daar altijd de positie in te nemen. Ik ga zeggen, ik heb altijd in feite, ik ga het niet vertellen wat gaat lang worden. Als ik dat allemaal moet opnoemen, hey, maar het is heel boeiend om daar in mijn spel te staan. Als slot heb ik eigenlijk voor jullie nog allemaal hier zo'n kaartje, ik heb dat laten drukken door Gert-Jan in Nederland. En ik geef dat soms aan de mensen. En dat is in feite, je zal allemaal eentje krijgen. Zal dit de film van uw leven zijn? En er staat eigenlijk te jong om aan God te denken, te speels om aan God te denken, te onrustig om aan God te denken, te gelukkig om aan God te denken, te veel bezig om aan God te denken, te moe om aan God te denken, te veel zorgen om aan God te denken, te oud om aan God te denken. En het laatste, te laat om aan God te denken. Ik vind dat heel, heel mooi. Dus in feite visueel, het is heel, heel goed om daar in feite een inzicht in te krijgen. En dan heb ik daar een klein tekstje bij geschreven. En het staat, denk er eens over na, nu er nog tijd is. Want zolang we leven, is er tijd. Maar komt een tijd, ja, dat we niet meer leven. Niemand doet de reis op deze wereld zonder er zich goed op voor te bereiden. We weten allemaal dat vroeg of laat het onvermijdelijke zal gebeuren. En dat is namelijk afscheid nemen van deze wereld. De grootste reis dat je ooit zal meemaken is de reis naar de eeuwigheid. Stelt u zich nooit vragen van waar kom ik, waarom ben ik hier, is er eeuwig leven, waarom ziekte, waarom de ene rijk en de andere arm? Waar zal ik zijn als ik dood ben, waarom Jezus Christus, is Boeddha of Mohammed niet even goed? Bestaat er een hemel, bestaat er een hel, zal ik mijn familie en vrienden terugzien na de dood? Is de Bijbel betrouwbaar? Dat zijn enkele vragen. Dit zijn enkele vragen van de vele vragen waar geen mens een antwoord kan op geven, tenzij door openbaring uit het woord van God, de Bijbel. Dit korte leven is als een stip in de eeuwigheid. Waar we de eeuwigheid zullen doorbrengen, kunnen we zelf bepalen. Kiezen we voor God, dan komen we in de hemel. Jezus zegt dat geloof, bekering en doop noodzakelijk zijn. Jezus is betrouwbaar, hij was, is en blijft voor altijd hetzelfde. Heb je vragen, wij willen u daarbij graag vrijblijvend helpen. Dat is zo'n kaartschap aan iedereen geven. Ik vind het een mooie boodschap, om de mensen toch een keer te doen nadenken. Ik heb onlangs ook aan nog een persoon in de biljart, ik geef nu en dan zo iets, ik geef hem dat. En ja, je zegt van dat toch wel mooi, hè? Ja, ik zeg dat in mezelf, ik durf het dan niet zeggen. Het is toch omdat je daar niet mee laat, dat je verder contact neemt, dat je leven in orde brengt voor de eeuwigheid. Het laatste vind ik ook heel, heel goed. In feite, dat zijn zo twee winkeltjes. Dat is een sketch. Dat zijn twee winkeltjes. En in het ene winkeltje staat het volk tot buiten. Staan dus 30, 40. En het andere winkeltje staat niemand. En wat wil dat zeggen? In feite, in het ene winkeltje waar dat er heel veel volk staat, daar zijn het aangename leugens. En het andere winkeltje waar dat er heel volk staat, daar zijn het onaangename waarheden. Zie je? Ik vind dat dat goed weer heeft, hetgeen dat ik heb proberen te brengen. En dan in feite de hemelpoort. En God de Vader zegt, kijk, atheïsten naar daar. Mensen die van God niet moeten weten. En mensen die het geloven, ja, die gaan in hemel voort binnen. Ik ga dat dan geven aan iedereen. Voor een keer in te kijken. Broeders en zusters, beste mensen, hartelijk dank voor jullie aandacht. Het was een beetje lang. Maar ja, kijk, ik ben waarschijnlijk een beetje langer dan een uur. Vergeef het me. Maar ik hoop dat ik jullie een boodschap heb gebracht waar je toch iets kwijt kan uitnemen. Ik ga nu water drinken, ik heb het vergeten, maar een keer heb ik het nodig. Van harte dank.